Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen besteden we aandacht aan de vervolgde kerk. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk onder de ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen wij van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel en voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in Vrijthof in Tiel. Iedere zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. De rommelmarkt, die gisteren werd gehouden, bracht het mooie bedrag van 11.000 euro op. En ieder die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank. Vanavond is het de laatste maal dat Wim Veerman als vaste organist in onze gemeente speelt. U heeft vanavond na de dienst de gelegenheid hem de hand te schudden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 129 vers 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan, zegt Israël nu. Men juichte toen wij vielen. Ik noemde het eerste vers van Psalm 129. De kerkraad wenst u en jou hier in de dienst en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst. Hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 74... en daarvan de laatste 3 versen 20, 21 en 22. Dat elk verdrukt uw bijstand eens en lang. Rijs op, o God, rijs op, toon uw gezag. Vergeet niet, Heer, die onverdraagbare hoon. 20, 21 en 22 van Psalm 74 zingen wij. Psalm 119, in naam van de versen 34 en 35, zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Ik sloeg, eer ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu, geleerd houd ik uw woord en wegen. Het hoogmoedig volk dicht leugens tegen mij, doch ik bewaar van harte uw bevelen. En wat er verder volgt in de versen 34 en 35 van Psalm 119. Nu eerst luisteren we naar de 10 geboden van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, voor uw aangezicht komen we in gebed. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. En dat is best spannend. Voor uw aangezicht. Voor u die niets niet ziet. Voor wie niets ontgaat. Die ons kent en doorgrondt. Die weet van onze plussen en minnen. Die weet van ons denken. Want nog voor een ander iets van ons weet, omdat we het gezegd of gedaan hebben, bent u op de hoogte. Daarom komen we tot u en voor uw aangezicht om in de eerste plaats te vragen om vergeving. Voor al datgene wat echt niet kon. En ook dat wat niet kon. Heren, we bidden u, zie ons niet aan vanmorgen. Naar wie we zijn, wat we gedaan, gedacht, gezegd of nagelaten hebben. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En in zijn volbrachte werk. Daar schuilen we achter. Zonder dat kunnen we niet. Daarom zijn we ook gemeente, genoemd naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat zijn we hier in Ochten. Maar dat is ook uw gemeente wereldwijd. Daar mogen we vanmorgen ook in het bijzonder aandacht aan besteden. Als we denken aan al die broeders en zusters die niet veilig en wel zoals wij vanmorgen, of thuis in de huiskamer, of hier in de kerk, samen kunnen zijn rondom de Bijbel. Zij lopen gevaar. Zij worden bedreigd, naar het leven gestaan. In de gevangenis geworpen. En wij zijn vrij. En we kunnen zomaar naar de kerk. We kunnen zomaar zichtbaar met de Bijbel over straat gaan. En naar de kerk komen. Zonder dat we achtervolgd worden. Of nog eens achterom moeten kijken van, word ik niet nagezeten. Wat een voorrecht. Wat een vrijheid. En het maakt het feest nog groter. Als we beseffen de vrijheid waarin we mogen gaan en staan om Jezus wil. Die werkelijk vrij maakt. Geef dat men dat daar, zo ver bij ons bed vandaan, in Noord-Korea bijvoorbeeld en in China. En al die andere landen en volken en gebieden net zo mogen opmerken als wij. En dat we die vrijheid ook benutten in verantwoordelijkheid en niet in vrijblijvendheid. Maar betrokken op de zaak van u vandaag en morgen weer opnieuw. Net als gisteren. Heere God, we bidden u daarom. Wilt u werken met uw geest. Zo dat het doorwerkt en uitwerkt in onze levens. Wat we belijden, wat we geloven, wat we lezen in de Bijbel. En dat we daardoor getrokken, betrokken zullen zijn op de dingen van u. Wil de boze uit ons midden weren. Geef hem geen kans. En geef ook dat wij hem geen kans geven. O, zo gemakkelijk probeert hij het telkens weer opnieuw. Daarom laat ons oor en ons hart gericht zijn op de dingen van u. En help ons daarom in luisteren, in spreken, in orgelspel en in zingen. Opdat het alles zal zijn tot eer van u. De God die leeft en die een zon is en een schild. Wil ons horen, o God, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen vanmorgen met elkaar twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Allereerst uit het tweede Bijbelboek. En dat is Exodus, tweede hoofdstuk. En daarvan de verzen 1 tot en met 12. Exodus 2, de eerste 12 verzen. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit de brief die geschreven werd aan de Hebreeën, en daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 27. Het middelste gedeelte uit Hebreeën 11 lezen we straks als schriftlezing uit het Nieuwe Testament. Nu luisteren we eerst naar wat Mozes schreef in Exodus 2, de versen 1 tot en met 12. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg ze hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam ze voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. En terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag ze het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag ze hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Ze kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen, en de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee, geef het voor mij de borst, ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood. En verborg hij hem in het zand. Tot zover de schriftlezing uit Exodus 2. Hebreeën 11 en daarvan de vers 23 tot en met 27... Dan lezen we in Hebreeën 11 vanaf vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig. Als zag hij de onzichtbare. Tot zover onze schriftlezingen. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij Hebreeën 11 en daarvan het 26e vers. Mozes beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Tot zover onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen, en wel uit Psalm 31, en daarvan de versen 5 en 6. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt me aangezien en hulpe willen bieden. Ook hebt ge mij niet weggestoten, nog mij van alle kant benauwd door vijandshand. De versen 5 en 6 van Psalm 31. Thank you. Gemeente des Heren, we hebben vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. En daaraan is ook een thema gekoppeld. En dat wordt gevormd door een paar min of meer bekende liedregels. Het zijn versregels uit een refrein. Heere God, wij zijn vervreemden. En dan gaat dat refrein nog verder. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Dat is het refrein van dat lied. En dat lied dat luidt door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op. Ga op reis naar het land dat ik u wijs. Nou, als je dat zo beluistert, dan is dat dus een lied voor onderweg zijn. Je bent niet thuis. Op vakantie dan misschien? Ja, dat had je gedroomd. Vervreemden, ontheemden, door te luisteren naar uw stem, naar het woord van God, naar de Bijbel. Ben je niet normaal meer? Vreemd, vervreemd, ontheemd. Niet thuis. Hier is niet onze bestemming. Vervreemde, ontheemde. Ja, als je dat zo hoort en je laat het op je inwerken, dan klinkt daar niet iets van vrije tijd en blije tijd in door. Vervreemde, ontheemde, dan is het crisis, nood, dood misschien wel, vervolging. Het leven wordt je zuur gemaakt. Wat zeg je? Of dat alleen voor de bejaarden geldt? Als je 65 jaar of ouder bent? Nee, hou je vast. Dat gaat alle leeftijden aan. Dat betreft mij, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, net zo goed als mijn ouders en mijn grootouders. Ja, hoe zitten wij vandaag de dag in elkaar? Je wilt je kind, je kinderen, je kleinkinderen zo graag een onbekommerde jeugd geven. He, daarom geef je het een mobieltje met beltegoed of een mooi abonnement. Of je geeft het een computerspelletje. Je geeft het merkschoenen zoals iedereen. Dan is die tenminste zoet. Dat zijn dure zoethoudertjes hoor. Ik weet niet of je dat in de gaten hebt. Maar je moet je kind, je kleinkind als ouders, als grootouders niet liever zoet houden, hè? Dat zeg ik. Je zult ze er vandaag de dag, net als gisteren en morgen weer opnieuw op moeten voorbereiden, dat als christen zijnde je het leven zuur gemaakt wordt. Niet zoet, zuur. Vervreemde, ontheemde. Dat betekent we zijn onderweg en we zijn nergens thuis. Heer. En daarbij word je ook nog eens een keer raar aangekeken en nagewezen, vervolgd, geslagen, gevangen. Ja, maar dat is ver weg. Dat is niet hier. Dat is ergens anders op de wereldbol. Dat is ver van mijn bed. Dus we kopen weer een nieuwe mobiel. Wanneer wij van kinds af aan, heel letterlijk van kind af aan, onze kinderen zoet houden, sussen, tevreden stellen, dan wapenen we ze niet. En dat is nodig hoor. Echt ook hier in Ochten, in de Betuwe, in Nederland, dat is nodig. En niet ver van je bed alleen. En daarmee maak ik u en maken we elkaar vanmorgen niet bang. Maar is gewoon de werkelijkheid. Wapenen. Praat je nog wel eens met elkaar over de Bijbel? Niet alleen dat het een moeilijk boek is. Maar erover doorpraten. elkaar bevragen, eens wat uitleggen, eens wat opzoeken. Want als vervreemde, als ontheemde, ben je hier niet thuis, maar wel in de Bijbel. Dat is het beste boek voor de weg. En voor onderweg. Dan zijn we die mensen die hebben hier hun tentpinnen zo vastgeslagen in deze wereld. Alsof ze denken hier levenslang en nog langer te zullen blijven. Ze leven van de ene hype naar de andere. Alles wordt weer oranje om ons heen. Ja toch? Het voetbal, Olympische Spelen, daar gaan we voor. En daarna, maar bouwt het ook echt? En houdt het je ook echt op de been? We zijn vervreemden. We zijn ontheemden. Wij zijn hier niet thuis. Ja, breng dat je kind maar eens bij, van kind af aan. Toch heel opmerkelijk. Ik had dat ook nooit zo gezien, maar werd bij de voorbereiding van deze preek daarop gewezen. Dat in de Bijbel met name ook kinderen nog wel eens in de verdrukking zitten. In de vervolging. En daarmee te maken hebben, naar het leven worden gestaan. Dat ze ter wereld komen in een tijd van haat en nijd en strijd. Je merkt dat al aan de geboorte van Jezus. En de kindermoord in Bethlehem. Hij is niet gewenst. En dan moet hij vluchten met zijn ouders. Naar Egypte. Waar je trouwens nu als christen ook niet je leven altijd meer zozeer zeker bent. En dat Egypte waar Jezus heen vluchtte met zijn ouders. Dat is hetzelfde Egypte als waar Mozes geboren werd. Terwijl die er eigenlijk niet had mogen zijn. We lazen erover. In het boek Exodus. Een tijd van hevige verdrukking. Slavernij. Vervolging. In één woord verschrikkelijk. Als je daar eens bij stilstaat, dan is me dat een afgang geweest. Want in het eerste Bijbelboek, in Genesis, lees je nog van een bloeiperiode daar. Dat was de tijd van Jozef. De onderkoning. Maar daarna gaat het van lieverlee over in slavernij. Het gaat van een beste vriend zijn tot een volksvijand. Het staat daar zo nadrukkelijk, de nieuwe koning die aantrad, die had Jozef niet gekend. Hou er rekening mee hoor, dat is vreselijk. Als je van een leven in voorspoed, en ik koppel dat maar gemakshalve aan mobieltjes. Als je van een leven van mobieltjes ineens je leven verandert in een hel. In een crisis. Want wat is dan je houvast? En dat is niet alleen in Exodus 2 het geval. Ook in onze tijd hè, zie je het gebeuren en hoor je ervan. In het nieuws. Als mensen eerst met elkaar in vrede leven. En dan ineens de vlam in de pan. Denk maar aan het recente nieuws uit Indonesië, uit Nigeria. Tussen moslims en christenen. Vlammende pan op het wereldtoneel. Maar ook bij individuele gelovigen hoor. Ook dichter bij mijn bed. Vijandigheid. Weerstand. En dan niet altijd alleen tegen vlees en bloed, maar ook wat Paulus schrijft in de Efezebrief, Efeze 6 vers 12, de geestelijke machten. En wat dan het wonderlijke is, daar bij Mozes, daar blijft zijn vertrouwen op God. Tegen die verdrukking in, tegen die vervolging in. Er worden meer kinderen geboren dan ooit daar, in het begin van Exodus. En zo ook Mozes. Mozes die eigenlijk de verdrinkingsdood had moeten sterven in de Nijl. Zijn leven wordt drijvende gehouden. Door het biezenmandje. En zijn wieg, zijn mandje, wordt zodoende een ark. Hetzelfde woord wat er gebruikt wordt voor de ark van Noach. Dat is blijkbaar een schip tot behoud. En dat drijft daar dan tussen het riet. En uiteindelijk wordt de inhoud van het mandje Mozes een plek gegund aan het hof van Farao. Wat een weelde. Wat een luxe is dat, zeg. Dat is vooruitgaan. Tenminste, zo voor het oog, hoor. Het is alleen wel heel erg opmerkelijk te noemen dat er in die brief aan de Hebreeën, dat stukje dat we lazen, uit het bekende 11e hoofdstuk, die rij met geloofshelden, dat er zo totaal anders over gesproken wordt, hè, als dat het ons wel lijkt. Je zal kind aan het hof mogen zijn. Nee, totaal anders. Je kijkt zo gemakkelijk alleen tegen de buitenkant aan, van alle pracht en praal. Maar achter de schermen, daar zijn de dingen vaak zo anders dan dat je ze ziet. En dat blijkt ook wel. He, als je daar zo die paar verzen leest, neem dan maar even 24, 25 en 26 uit Hebreeën 11. Mozes is dan wel geadopteerd aan het hof, maar in feite, lees ik in Hebreeën, weigert hij een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. En hij weigert het genot van de zonde en de schatten van Egypte. Als u het begrijpt, Mozes die kiest hier een vreemde keus. Dat doe je toch niet, Mozes, als je het goed kunt hebben. Hij kiest ervoor om slecht behandeld te worden. Maar Mozes, daar loop je toch met een grote boog omheen. Wanneer je gelooft op het eerste gezicht, dan val je voor de buitenkant, voor de getallen, hè, voor de massa, voor de pracht en voor de praal. Voor de sfeer en voor de entourage. En wat allemaal nog meer. En wat allemaal eromheen. Al die verleidingen voor het oog om voor door de knieën te gaan. Ze liggen links en ze liggen rechts op de loer. Ben je ervan bewust? En dat je daar dus wat afstand van moet houden? Ja, dan gaan ze wel hoofdschuddend naar je staan te kijken, want dan ben je inderdaad een vreemdeling. Anders dan anderen. Maar ben je dan een rare? En wil je dat? Mozes? Midden in die Egyptische wereld, waar je woont aan het hof, waar je opgroeit, dan neemt hij bewust afstand. Hij wordt niet één met alles en iedereen wat men denkt en doet en zegt. Apart, hè, die Mozes. Ja, dat noemt de Bijbel nou heilig. Apart, omdat je kiest voor God. En als je kiest voor het ene, zul je het andere moeten loslaten. Niet op een akkoordje gooien. Mozes kiest ervoor om liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Hij kiest een prins zijnde voor het slavenbestaan. Mozes houdt geen rekening met wat hem de minste weerstand oplevert. Hij gaat niet voor het gemak. Hij wil, zo zeggen ze dat vandaag, gaan voor God. Zijn Heere. Weet je, dat dat nu ook gebeurt. Onder andere bij de mensen in de vervolgde kerk. In China en Noord-Korea, in Egypte, in Nigeria. Je moet maar durven. Gaan voor God. Met gevaar voor eigen leven. En dat je je baan kwijtraakt. Of je vrouw, of je man, of je kinderen, of je ouders. En zo zijn er mensen die stappen uit hun islamitische achtergrond het christendom binnen. Mooi, hè? Om te kijken naar die mensen in Noord-Korea en in China en in Egypte en in Nigeria. En noem maar op. Maar ook voor u en voor jou en voor mij geldt datzelfde. Het is toch zo dat wie kiest voor Christus, die kiest voor tegenstand. En voor breken met het genot. Bij mij geldt zo gemakkelijk dat het allemaal leuk moet zijn en lekker en gezellig. Nee, moet je lezen wat er staat in Hebreeën 11. De smaad van Christus als grotere rijkdom te beschouwen dan de schatten in Egypte. Je weet hoe dat de Heer Jezus verging, hè? Hoewel hij in de gestalte van God was. En dat had hij niet gestolen. Zo omschrijft Paulus dat in Filippenzen 2. Hij heeft het niet als roof beschouwd om als God even gelijk te zijn. Hij heeft zichzelf ontledigd en in de gedaante van een slaaf, die heeft hij aangenomen en zo heeft hij onder de mensen vertoefd en verkeerd. Wees gewaarschuwd hoor, wie ervoor kiest om God lief te hebben, omdat hij eerst heeft lief gehad, wie ervoor kiest, werkelijk voor gaat en voor kiest, die doet dat niet even voor een paar dagen, zo is in zijn vrije tijd, zo buiten je werk om. Maar dat gaat een leven lang. Wie daarvoor kiest, nee, die moet niet vreemd opkijken als de wereld je niet meer lief vindt en lief heeft. Dan ga je voor de smaad, voor de spot, voor de hoon. Mensen die kijken naar je. Tjoh, dat is ook zielig, die gelooft nog. We zijn een minderheid, hè? Houdt u er rekening mee? Als christen zijnde maak je daar vandaag de dag ook maar moeilijk vrienden mee. Als je dat te veel laat merken. Geloven doe je met thuis. Dat geldt in Noord-Korea, dat geldt ook in Nederland. U moet dat niet onderschatten. Steeds weer kiezen. Betekent ook zelfverloochening. Je zelf wegcijferen naar de achtergrond. Maar wel weten waar je voor staat en waar je voor gaat. De mindere zijn, de minste zijn. Die gestalte die Jezus Christus had. Die de meeste en de meester was. De hoogste, de majesteit. Hij wordt de minste. Dat gaat dwars tegen je in als je daarover nadenkt en als het ook echt moet, hè. Want dat is niet makkelijk. Ik waarschuw me vast. Want ik heb zo graag de neiging om erbij te willen horen en liefst met ellebogen werken en mee te willen doen en mee te willen hollen en vooraan en succesvol te zijn. Om nog groter en nog meer en nog sterker onaantastbaar en onfeilbaar te zijn. Maar wat is het heerlijk en bevrijdend om Jezus wil ervoor te kiezen de minste te zijn. Maar wel bevrijd. Jezelf te verliezen. Elk anders dienaar te worden. En niet meer je eigen belang. De ander uitnemender te achten dan jezelf. En dat alles uit liefde tot God, uit liefde tot de Heer Jezus Christus, gedreven door de Heilige Geest. Jazeker, dat voelt anders. Dat merk je in heel je bestaan, in al je doen, in al je laten, in heel je zeggen en zwijgen. Dat merkt een christen in Pakistan, in Bhutan, in Mauritanië, elke dag weer opnieuw. Ja, en als dat dan vanmorgen zo gepreekt wordt op deze zondag voor de vervolgde kerk. Dan denk ik bij mezelf misschien wel, ja, ik zou wel gek weten. Als het dan maar gezegend gek is, met eerbied gezegd. Tegen de stroom in. Waarom maken velen deze geloofskeuze? Daar en hier en overal, net als Mozes en net als Jezus. Met alle gevolgen van dien, hou er rekening mee. Waarom doen velen die geloofsstap, zoals ook Mozes die nam, waarom niet de schatten van Egypte, de pronk van het paleis? Wat zit daar nou achter? Om te kiezen voor gesmaad te worden, net als de Heer Jezus Christus. Nou, daar kun je lang over nadenken, daar kun je breed over filosoferen en uitweiden. Maar in onze tekst staat gewoon het antwoord daarop, want hij had het loon voor ogen. Je moet er eens op letten, lezend in de Bijbel, dat heel vaak als het gaat om vervolging en benarde situaties en narigheid waar je toch absoluut niet voor zou kiezen, je zou wel gek wezen. Alle moeite en strijd, dat dan in de Bijbel, in het woord van onze God, de koppeling wordt gemaakt met een beloning, met loon. Denk bijvoorbeeld maar aan wat de Heer Jezus zegt aan het eind van de bergrede van de zaligsprekingen in Matthäus 5, vers 11. Je zou bij het horen van al die zaligsprekingen haast afgehaakt zijn, want het klinkt je te zot in de oren wat Jezus daar allemaal zegt. Maar dat hij dan als slotzin haast zegt, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u, verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Als u het begrijpt, dat is een tegenstelling. Loon. En Paulus, die is ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zo schrijft hij in Romeinen 8. Nogmaals, je kunt je zo gemakkelijk blind staren op heel die buitenkant. Op ons rijke Westen. Vol luxe. Nou ja, en geen gebrek. Het is diezelfde Paulus die aan zijn medewerker, aan Timotheus schrijft, of eigenlijk waarschuwt in 1 Timotheus 6, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop, hun houvast, niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Om er dus voor te kiezen, als christen een buitenbeentje te zijn, geheel anders te zijn, dan is het belangrijk om te bedenken dat wie volhardt tot het einde, die zal gekroond worden met een kroon. Je mag ook zeggen, vertalen, omhangen met een krans van de overwinning. Denk maar aan de finish. Hoe men zich daarvoor inspant. Kost moeite, hè? Als je de Cunera loopt. Heuvel op, heuvel af. En toch met inzet van alle krachten uit bent op het doel, op de finish, op het eind, op het loon. Kost trainen, hè? Een training die daaraan vooraf gaat. En dat je ook dingen ontzegt, van dingen afziet. Ja, wat heb ik er voor over? Geloof ik? Of geloof ik part-time? Of geloof ik het wel? Wat heb ik er voor over? Misschien kijken we er vreemd van op, hè, dat zo staat hier in onze tekst, dat loon, die beloning. Doe je het daarvoor? Voor wat je krijgt? Het zit er al jong in, hoor. Krijg ik ervoor? Anders doe ik het niet. Toch zijn dat Jezus' woorden. Toch zijn dat Paulus' woorden. En toch wordt dat hier in Hebreeën 11 ook van Mozes gezegd. Van hen wordt het zo verwoord, die woorden loon, beloning, dwars door de strijd heen en dwars tegen alles in. Doe je het nou daarvoor? Is dat je uiteindelijke doel? We are the champions. Nee. Er is uitzicht, er is hoop. Eeuwig wel te verstaan. Vanuit dit tijdelijke, want het is maar kort dat we hier zijn, als je dat uitmeet op de lange meetlat van de eeuwigheid. Dat stijgt mijlenver uit boven het hier en nu. Die toekomst, dat wat er volgt, het beste, dat komt nog. Goddank. En daar houden we aan vast, daar hopen we op. Hoop heet dat, met als symbool het ankertje. Hopen. Het anker van je levensschip gooien overboord. Ben je dan kwijt? Nee, het zit vast aan de ankerketting. Dat is de verbinding tussen je levensschip en het anker en de vaste grond van Gods woord. De grond van zijn belofte. Paulus die zegt, dan is onze wandel, dan is onze burgerschap in de hemel. En van daaruit verwachten we onze zaligmaker. Onze hoop, onze verankering, onze verwachting in voor- en tegenspoed. Zit hem niet in onze omstandigheden. Van druk, vervolging, narigheid, tegenslagen. Hoe houden we dan dus vol? Je vraagt je dat wel eens af. Ook ten aanzien van vervolgde christenen ver weg. Hoe houden ze het vol? Na deze strijd. Na deze tijd. Na dit poosje. Overwinning. Geloof je dat? Na dit lijden de heerlijkheid. Geloven we dat? Dan mag je elkaar daar ook mee bemoedigen. Dat is nodig. Dat blijft ook nodig. Overal ter wereld, daar en hier. In voorbeden, in aandacht, in ondersteuning. Heere God, wij zijn vervreemden. We zijn vreemdelingen hier beneden. Maar we zijn niet hopeloos. We zijn niet zonder loon. Zonder beloning. En weet je, dat loon, hè, die beloning, dat ziet weer op de gever van dat loon. Het is niet even van, oh, geen Maria, dank u wel. Nee. Nee, dan komt hem alle eer toe. Merkt u dan, ziet het toch weer op God. Ziet het toch weer op de Heer Jezus Christus. Hij is ons houvast. En geen ander. En daarom kunnen we alleen nu, net als gisteren en morgen weer opnieuw, zijn naam de eer geven. Eeuwig. Ik leer dat hier. Elke dag weer opnieuw. En ik blijf trainen. Om het te onderhouden. Tegen de verdrukking in. Maar het gaat om hem. Goddank. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 72, de versen 7 en 11. Noodruftige zal hij verschonen, aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 7 en 11 van Psalm 72. gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, uw trouw is groot, omdat u gedaan hebt wat u beloofd had in het zenden van uw Zoon, in de grootst mogelijke ellende die er bestond, waarin hij ten onder ging, smaad en hoon, laster en leed over zich heen kreeg, om zijn leven op aarde te beëindigen met de dood aan het kruis. Niet omdat hij die had verdiend of zich op de hals had gehaald, maar omdat u het zo wilde. Dat hij als lam van God de zonde van de wereld zou wegtorsen aan het kruis. Om zo verzoening teweeg te brengen. Vreemd, raar, om het zo te doen. En zoals heel veel mensen daar tegenaan kijken. Terwijl die ene Romein het moest opmerken. Waarlijk, dit was Gods Zoon. Wat een ontdekking. Heere God, wat is het goed om tegen de verdrukking in vast te houden en hou vast te hebben, omdat we vastgehouden worden door uzelf. Geef dat we dat niet uit het oog, niet uit het hart verliezen, maar opmerk elke dag weer opnieuw. En zo handelend en wandelend aan uw hand in het leven gaan en door het leven gaan, in het leven staan, u bedoelend, het oog gericht op u alleen. Dat hebben wij nodig, dat heeft mijn collega nodig, mijn familie, mijn buren, mijn bekenden, mijn vrienden, mijn vriendinnen, ja, heel de wereld. En dat hoeven we elkaar niet wijs te maken, want het is waarheid. Het leeft voor ons. Het is ons enig houvast. Geef dan dat we ook niet bezwijken voor alle rijkdom, voor alle pracht en praal. Zoals die ongetwijfeld ook aan het hof in Egypte voor Mozes een bedreiging vormde. Maar dat we met de naakte waarheid in het leven durven staan. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij voor mij, omdat anders ik voor altijd de dood had moeten sterven. Geef dat dat fundament her en der geldt en hier en daar ook verkondigd wordt tot in de verste verte toe en dat dat mensen staande houdt. Ook daar waar de vervolging op zijn hevigst is en de verdrukking op zijn bedreigendst. Geef, Heere, dat mensen niet door de knieën gaan, maar op de knieën. En dat ze uw naam hoog houden. Gedenk daarom al die gemeentes, groot en klein, met broeders en zusters, jong en oud, die het zo moeilijk hebben. Die getreiterd worden. Hun baan daardoor verliezen. Vervolgd en vervloekt soms. We bidden u, Heere, voor degene die zich daar, ook vanuit ons land in het bijzonder, voor inzetten. We denken aan stichtingen als Open Doors en Friedensteam. Geeft u hen met de middelen die hen worden aangereikt ook weer de gelegenheden om uit te reiken en het verder te brengen. Soms ook met gevaar. Maar laat zo uw woord zijn loop hebben. Onder ons en onder hen, dichterbij en verder weg. En geef vooral zicht op het loon, ja, op de beloner, op u die een God bent, vol genade in de Heere Jezus Christus. Heere God, we bidden u voor degenen die het moeilijk hebben, naar lichaam of psychisch, vanwege allerlei omstandigheden die er kunnen zijn, waardoor mensen het leven niet gemakkelijk wordt gemaakt. Wil met uw geest als trooster aanwezig zijn en bemoedigen. En ook die God zijn die we telkens weer mogen aanroepen. in de nood, maar ook in de voorspoed, als het goed gaat. Dat we dan ook maar niet op eigen vleugels gaan vliegen en denken we kunnen het zelf wel, aangewezen op u, gedragen door uw kracht. Gedenk in het bijzonder degene die elders verblijven, Dirk van Inge, Billy de Greef en Dries van der Belt. Wil hen sterken en bovenal ook laten merken dat u een God bent, niet ver weg, maar van nabij. Die er is en die er blijft. We mogen u danken voor de regen van vandaag de dag. En voor het mooie weer van gisteren, de dag van de rommelmarkt. Voor al uw zegeningen die daar ondervonden mochten worden. Geef, Heere God, dat met de opbrengst de goede doelen bedacht zullen worden. De boerderij Hoogbroek in Aalst. En hier onze eigen gemeente, als het de renovatie van het kerkgebouw betreft. Geef, Heere God, dat het alles goed wordt aangewend en besteed. Uiteindelijk ook weer tot uw eer. We bidden u, o God, ga met ons, ook het verdere van deze dag. Ook al belooft het een wat druilerige dag te worden, toch mogen we weten dat regen ook vruchtbaar is. Laat daarom uw woord ook zijn, zoals de regen en zoals winters de sneeuw die neerdaalt van de hemel naar de aarde, kletsnat maakt en vruchtbaar doet zijn, opdat er groeit en bloeit. Geef dat we daarom ook vanavond weer onder het geklank van uw woord mogen zitten, om ons te laten voeden en te versterken met het oog op het loon, de beloner Jezus Christus. Wil ons horen, o God, niet omdat we dat hebben verdiend of het ernaar hebben gemaakt, maar uit genade alleen. Omwille van hem die de smaad van de hele wereld over zich heen heeft gekregen en heeft laten komen. Tot en met van de duivel toe. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefde gaven geven voor de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen wij van Psalm 146, de versen 5 en 8. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerige mildelijk voedt. En ook het achtste, het is de Heer van alle Heeren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren van geslachten tot geslacht. En wat er verder volgt in de versen 5 en 8 van Psalm 146. Ga dan u heen in den vreemde, maar wel in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.